Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 15, vers 1 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent, wie zult gij kronen? Met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen. Wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedig die God vrezen, die zich voor roekloos zweren wacht, doch geen hij zweert getrouw betracht, al zou het hem ook tot schade wezen. Psalm 15, vers 1 en 4. Uit het heilige woord des Heren zal ons worden gelezen uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, het tiende hoofdstuk, te beginnen bij vers 12 tot en met 22. Deuteronomium 10, De versen 12 tot en met 22 vooraf artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van het laatste oordeel.
Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat, als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, dat betekent de onschuld, zal door allen bekend worden. En ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. We lezen nu Deuteronomium 10 vanaf het 12e vers. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is in de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, uw lieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te deze dagen is. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heere uw God, die is een God der goden en Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geven. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen en nu heeft u de Heere uw God gesteld als de sterren des hemels in menigte.
Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds, gaan we zingen uit Psalm 63, de versen 5, 6 en 7. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, men zal die bozen door het geweld en want hoe het ook gaat de loge mond. Deze drie versen, 5, 6 en 7 van Psalm 63.
Thank you.
Gemeente, we zijn bezig met de behandeling van het derde gebod van Gods heilige wet. Hoe luidt dat gebod? Nou, gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Er zijn twee zondagen over dit gebod. Waarom zijn er twee zondagen over het derde gebod? Nou, omdat in zondag 36, dat hebben we vorige week gehad, de zondag wordt behandeld van het derde gebod. Dat is de zondag van het derde gebod, maar er is eigenlijk nog een aanhangsel over het eedzweren. Dat hoort ook bij het derde gebod. Dat heeft een achtergrond. Vooral in die 16e eeuw, toen er nogal strijd geleverd moest worden met de wederdopers. En dan was die wederdopers die zeiden nee tegen dat eedzweren. En ze beriepen zich op het woord van de Heere Jezus in de bergrede: zweert ganselijk niet. Maar wij zeggen ja tegen het eedzweren. En Ursinus in zijn schatboek zegt: wij moeten dus bewijzen dat Christus het wettig eedzweren in het Nieuwe Testament helemaal niet afgeschaft heeft. En dat bewijst hij ook in het schatboek. De hele Bijbel door, Oude Testament, Nieuwe Testament, is de eed op een wettige, een goede, een juiste manier gebruikt. En de eerste tekst die Ursinus noemt in het schatboek is Deuteronomium 10 vers 20. We hebben het net gelezen. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Daarover gaat Catechismus zondag 37. We gaan dat lezen. Die woorden van Ursinus uit zondag 37. Vraag 101. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee. Want een rechte eedzweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Het wettig eedzweren. En dan benoem ik het, zoals dus Ursinus het ook in zijn schatboek benoemt. Het wettig eedzweren, het juiste, het goede eedzweren. De vraag naar de eed, dat is vraag 101. De praktijk van de eed, dat is antwoord 101. En de getuige bij de eed. En dan schrijven we getuige met een hoofdletter, want dat is God zelf. Vraag en antwoord 102. Dus het wettig eed zweren, de vraag naar de eed, de praktijk van de eed en de getuige bij de eed. Maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Eed of zweren, zegt Ursinus, wordt ook wel voor de hele dienst van God gebruikt. Mij zal alle tong zweren. En dan zijn we eigenlijk al heel dicht bij het hart vanavond. Want nu kan het gaan over eed zweren en dan zeg je misschien ja, een eed zweren. En ja, dan komen we natuurlijk in de loop van de preek ook wel bij de kerkelijke eden. Ja, bij de doop. Bij het huwelijk, bij de belijdenis, bij de ambtsaanvaarding. Ja, dat zijn allemaal eden. Maar in het gewone leven, ja, misschien hoef ik nooit een eed te zweren. En moeten we daar dan vanavond over gaan, moeten we het daar vanavond dan over gaan hebben? Maar als je het nu zo neemt zoals Erzinus dat in het schatboek neemt, dat is eigenlijk de hele dienst van God. Bij zijn naam zweren, mij zal alle tong zweren en dan in de betekenis van de Heere dienen en voor hem buigen. Ja, dan komt dat eedzweren eigenlijk heel dichtbij. Want wij staan voor het aangezicht van de Heere. Hè? God aanroepen staat hier ergens in de zondag die het hart kent. We zijn voor Gods heilig aangezicht en we leven voor Gods heilig aangezicht. En dien je dan de Heere? Mag men een eed zweren? Het woord eed of zweren van de eed in het Hebreeuws heeft te maken met het getal 7. En we weten wel dat is een goddelijk getal. Het getal 7 is ook het getal van de volheid. De volheid die er ook in de Heere is, de 7. 7. De 7 geesten die voor zijn troon zijn, dat horen we in de zegenbeden. De zegengroet. Dat wil eigenlijk zeggen de volheid van God de Heilige Geest, het getal 7. En als dan dat woord verzweren iets van het getal 7 in zich heeft, dan betekent dat, gemeente, wij stellen ons voor Gods heilig aangezicht. Wij stellen ons in Gods nabijheid. Eigenlijk is het zweren zich zevenen. Een gebaar wat er bij gebruikt wordt in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen we over Abraham. En hij zweert bij de koning van Sodom. Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Hij zwoer een eed en hij stak zijn hand op naar de hemel. Dat was een stil gebaar, een stille aanwijzing. God in de hemel is getuige. Het gebeurde ook wel dat iemand de hand onder de heup van de ander legde. Eliezer bijvoorbeeld. Die knecht van Abraham, dan zegt Abraham: zweer mij toch bij de Heere. En die knecht die legde zijn rechterhand onder de heup van Abraham, om een vrouw uit Isaac, voor Isaac te zoeken, niet van de dochteren van het land, maar van de familie daar in Mesopotamië. En wat betekende dat? Nou, als je dan de hand onder de heup legde, dat wilde dan eigenlijk zeggen: God is er de getuige van. En God mag mij, mag ook het nageslacht, waar we van wel eens van zeggen dat komt uit de heup voort, dat nageslacht, mijn nageslacht straffen als ik die eed breek. Heel plechtig. Dus de hand naar de hemel, de rechterhand onder de heup. Hoe gebeurt het nu? Als iemand zweert, je hebt het misschien wel eens gezien. Toen pas de nieuwe kabinet werd beëdigd. Ja, dan zie je dat een gedeelte, gelukkig nog, een gedeelte van onze ministers, die zweren de eed. En dan gaat de rechterhand naar boven en dan de wijsvinger en de middelvinger wordt naar boven gestoken als een stille getuige. En dan wordt erbij gezegd: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. God is getuige. En die God, die helpen mij. Die Almachtige God. Het kan ook zijn, dat is wat meer in het Engelstalig gebied, met de hand op de Bijbel. Dat is ook wel een heel treffend gebaar. De eed wordt afgelegd terwijl de hand op de Bijbel gelegd wordt. Je ziet dat wel bijvoorbeeld bij de Amerikaanse president. En dan die formule: alzo doe mij de Heere in de Bijbel. Bijvoorbeeld Rut. Alzo doe mij de Heere. Of nu zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Het zweren van de naam, dat is eigenlijk een heel krachtig getuigenis. Het is gelukkig dat het in ons land door verschillenden toch nog gedaan wordt. Ook alvast moeten we zeggen, Ja, weet men wel wat men zegt bij het zweren van de eed. Maar het is toch nog een getuigenis van de levende God. God wordt aangeroepen om hulp. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is eigenlijk een afhankelijk gebed, hè? En dan staat er godzaliglijk. Want het gaat natuurlijk nu wel over het godzalig zweren. Godzalig. Misschien weten we die twee woorden nog wel van vorige week. Met vrezen en eerbied. Nou, dat is dat godzalige. Vrezen, vol van Gods vrezen en vol van heilige eerbied. Tegenover Gods naam ijdelijk gebruiken, nu godzaliglijk zweren. Gemeente, we moeten altijd maar bedenken, ook alvast zweren wij op dit moment niet een eed, dat wij voor God staan. Dat wij voor het aangezicht van de Heere zijn, ook in de kerk vanavond en ook als we thuis meeluisteren of in het verzorgingshuis. We zijn voor het heilig aangezicht van de Heere samen. Daarom moeten we ook niet zomaar zweren. Er staat hier godzaliglijk, vol van vrees en eerbied. Je hoort het wel eens, hè? Dan zeggen we heel makkelijk, ja, het is waar hoor, ik zweer het je. Dat moet je niet doen. Dat mag niet. Je moet je woorden geen kracht bijzetten of ik doe er een eed op. Nee, meestal komt dat juist nogal wat onbetrouwbaar over. Kinderen, jongeren, maar ook volwassenen, ouderen, dat moeten we niet doen. Dat is nutteloos zweren. Eigenlijk lichtvaardig zweren of bij onnozele dingen, dat wil de Heere niet. Mag men ook een eed zweren? We gaan nog eens even kijken naar die tijd van Ursinus. Je had daar vooral de strijd bij Rome en de strijd met de wederdopers. Nou, die Romeinse kerk, dat weten we wel, in de Romeinse kerk, die roepen de heiligen aan. En eigenlijk is vraag 101 tegen de Romeinse kerk, tegen die heilige verering. Dat is eigenlijk, of 102, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren. 102 tegen de Romeinse kerk en de strijd van de wederdopers, dat vinden we vooral hier in 101. Daar hebben de reformatoren ook wel wat last van gehad. Die wederdopers die zeiden, ja, de overheid die hebben we eigenlijk niet nodig. Wij zijn burgers van een nieuw rijk geworden. We zijn burgers van het koninkrijk der hemelen. En dan heb je dat aardse koninkrijk, die koning of ja, die president, die heb je eigenlijk niet meer nodig. Of die keizer. En dan mijden ze eigenlijk de wereld. Het overheidsambt, nee, dat mag je niet bekleden. Je mag geen burgemeester zijn. Je mag geen overheidsambt aanvaarden, niet in de politiek gaan, niet in het leger gaan. En er waren natuurlijk hele vreedzame wederdopers. We kennen ze wel, de Mennonieten of de Amish in Canada, Amerika. Maar die gedachten zijn er wel, van we trekken ons eigenlijk weg terug uit de wereld. En we vormen eigenlijk een gesloten groep. We zijn eigenlijk een stukje koninkrijk van God op deze aarde. En natuurlijk, al Gods kinderen zijn burgers van het koninkrijk der hemelen. Laat dat duidelijk zijn. Maar de Heere Jezus heeft juist in de bergrede gezegd tegen die burgers. Hè, gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop de berg kan niet verloren gaan. Kan niet verborgen zijn. Dus we moeten in deze wereld wel zijn en getuigen. En christenen hebben ook een taak in deze wereld. Er waren er ook hele rebelse wederdopers. Ongehoorzaam aan de overheid, radicale wederdopers. We kennen allemaal denk ik wel iets van ja, die uitwassen die er geweest zijn in Münster. In die tijd. En de reformatoren hebben een krachtig tegengeluid gegeven. En vooral als je de Nederlandse geloofsbelijdenis leest, Guido de Bret, die heeft eigenlijk constant proberen te weerleggen. Wij zijn niet als die wederdopers. En daarom ook zo dat prachtige artikel 36 over het ambt van de overheid. Dat wij juist de overheid moeten steunen in onze gebeden. En dat zijn taak heeft de overheid ook in het land of waar dan ook. In het verlengde ook de vraag naar de eed. De eed is niet nodig, zeggen ze, de wederdopers. Voor een christen moet ja, ja zijn. En de Heere Jezus heeft toch gezegd, ik zei het net al, zweert ganselijk niet. Bedoelde dat de Heere Jezus dat in de bergrede, toen hij zei, zweert ganselijk niet, dat een mens geen eed mocht zweren? Nee, de Heere Jezus had het over dat lichtvaardige, dat onnodige, dat ongepaste zweren. Maar dat wettige zweren, dat beval hij wel aan. Gemeente, eigenlijk moeten we blij zijn dat de Heere ons nog een eed geeft om te zweren. Ook in het land, het geeft een bepaalde trouw, om trouw en waarheid te bevestigen. Het geeft een bepaalde stabiliteit, rust in de samenleving. Gemeente, wij moeten voor onze overheden bidden. De gebeden in de tweede of in de derde dienst op de zondag, dan worden ook vaak de overheid, en eigenlijk altijd wel iedere zondag, de overheid wordt in onze gebeden betrokken. Ja, maar zeg je, er is op onze overheid wel wat op te merken. Onze ministers, Tweede Kamer, en dan kunnen we er van alles van zeggen en van vinden. En misschien hebben we er wel wat kritiek op. Maar de Heere zegt, we moeten bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in godzaligheid en in eerbaarheid. En daarom bidden we voor onze minister-president. Daarom bidden we voor de kamers, de Eerste, Tweede Kamer in Den Haag. Ook aan de vooravond van Prinsjesdag, of in de week dat Prinsjesdag wordt gehouden. Dan mag ons gebed er ook zijn voor onze koning en de koningin. Ook voor het werk in de provincie, in de gemeente, onze burgemeester. En ook de wethouders en ook de gemeenteraadsleden. Ik mag dat toch wel een keer noemen ook. En ook de partij die vanwege het beginsel ons zeer lief is, de SGP. Laten we deze mensen steunen in onze gebeden. Niet alleen in het openbaar, op de zondag, dat ook, maar ook in het verborgene. Hen opdragen in onze gebeden. En we staan midden in deze samenleving. En ik hoop dat er iets van ons uit mag gaan. En wat is het dan nodig? Dat wij zelf eerst aan de Heere verbonden zijn. Door wedergeboorte, door bekering, opdat er dan zo ook iets van ons uit mag gaan. Maar zo in het algemeen als gemeente, als Elimkerk, ook in de samenleving van Schravenpolder. Wij hebben wel iets te zeggen tegen de wereld. En dan gaat het niet om lange verhalen, maar laat het dan maar zien in je, ja, in je daden en hoe je bent en wie je bent in je buurt, de mensen die je tegenkomt, opdat er een goede reuk, zou je kunnen zeggen, van de gemeente uit zou mogen gaan. Petrus zegt, vreest God, eert de koning. Nou, in die tijd was er heel wat op de koning en op al die mensen aan te merken. Paulus zegt, ze is Gods dienares. En wat was dat nu voor overheid? Ja, dat was het Romeinse Rijk. Dat was bijvoorbeeld keizer Nero. Nou, we weten wat een christenvervolger het was. Maar Petrus, Paulus, die apostelen, die hebben opgeroepen om voor de overheden te bidden. Natuurlijk moeten we ze alleen maar volgen in de dingen die niet tegen het woord van God ingaan, maar wel gebed. En nu nog iets naar de toespitsing in het stuk van de dankbaarheid. Want dan zeg je vanavond misschien, nou ja, is dat nu allemaal zo geestelijk en moeten we dat nu allemaal zo horen vanavond? Nou, het staat hier in het stuk van de dankbaarheid, hè, zondag 37. En dankbaarheid, dat is gehoorzaamheid. En u gaat God zijn volk gehoorzaamheid leren? Weet je wat de Heer nu aan zijn kinderen gaat leren, gemeente? Dat ze voor Gods aangezicht staan. En dat ze hem moeten belijden te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En dan moeten ze zijn als lichten in de wereld. En weet je wat dat volk nu gaat doorleven? Alles tekort. Geen godzaligheid. Niet gericht op de naam Gods. Mijn ja niet altijd ja. Mijn nee niet altijd nee. Zeker niet. Heb je dat al ontdekt tussen de regels door van zondag 37? Maar dan moet je uitgedreven worden naar die grote wetsvervuller. Ik draag uw heilige wet, zegt Christus, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Christus die in de vrederaad een eed heeft gezworen, zie ik om. En de Vader die een eed heeft gezworen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En toen heeft de Zoon zich met een eed aan zijn Vader en aan zijn kerk verbonden. Zijn ja is ja. En zijn ja bleef ja. En zo maakt hij nu rampzaligen godzalig. Hij heeft ze lief gehad. Lief gehad tot het einde toe. En dat is de troost uit zondag 37. Want zondag 37 is toch ook een van de zondagen van onze leer- en troostboek. We gaan naar het tweede punt, de praktijk van de eed. Nu letten we op antwoord 101. Mag men godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, zegt Ursinus, ja zeker. En ik vond het wel mooi dat Ursinus die tekst aanhaalt uit Psalm 63. We hebben die psalm gezongen. Niet zo'n bekend vers, maar een ieder die bij hem zweert zal zich beroemen. En elk die heilig bij hem zweert, zal zijn het trouw met roem belijden, zongen we in de berijmde psalm. En als je dan de kanttekening leest bij dat vers, dan staat er iets van het geluk en van de vreugde van Gods kinderen in het leven met de Heer. Als je nu zweert, hè, en als je nu leeft voor Gods heilig aangezicht, als je nu dat heilige zweren mag kennen, dat besef voor die hoogheid, je eigen nietigheid, dat geeft iets van dat ware geluk. Dat geeft iets van die vreugde, zal zich beroemen. Wanneer mogen we zweren? Twee dingen, als de overheid het van haar onderdanen of ook de nood vordert. Dus de overheid mag eisen om een eed af te leggen in het publiek. De overheid is Gods dienares. Het kan ook zijn bij de nood, als er nood is, oorlog is, chaos is. Als ons leven op het spel staat, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Je hebt de eed van trouw, dat noemen we ook wel de belovende eed. En je hebt de eed van de waarheid, dat noemen we wel eens de bevestigende eed, de belovende eed. Dat is bijvoorbeeld als de koning de eed aflegt, als hij zijn koningschap aanvaardt. De inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013, ook alweer 11 jaar geleden. Daar stond hij, zo waarlijk helpen mij God almachtig, de belovende eed. Hij belooft trouw te zijn aan de grondwet, trouw. Overheidspersoneel, de ministers, ik heb ze al genoemd, de kamerleden, rechters, die moeten ook een eed afleggen, legerofficieren, artsen, apothekersassistenten, taxateurs. trouw te bevestigen en waarheid. Bijvoorbeeld voor de rechtbank kun je gevraagd worden in een strafproces om een eed te zweren. Of in een burgerlijk proces als getuige een eed te zweren. Gemeente, in dit verband mogen we toch ook wel wijzen op de kerkelijke eden. Dat zijn eigenlijk ook van die belovende eden, waarin we iets beloven. Trouw beloven. Maar bevestig je dat nu ook in je leven? We gaan eens even die eden langs, gemeente, de eed bij de openbare belijdenis. En dan hopen we dat er ook weer dit jaar een groep mag zijn die belijdenis gaan afleggen in het voorjaar. Wat hebben jullie beloofd, catechisanten? Dit jaar, afgelopen jaar? Ik moet zeggen, belijdende leden van onze gemeente, wat hebben jullie beloofd? Ja, dat je zult blijven bij de leer die je hier gehoord hebt en geleerd hebt. Dat je in die leer zult leven en sterven. Dat je je belijdenis met goede werken, dus in je leven, zult versieren. Dat je het in je leven zult laten zien dat die belijdenis jouw ernst is. En dat je je onderwerpt aan de kerkelijke tucht. Dat heb je beloofd. En mag dat ook zo zijn? Zeg, weet je wat ik nu hoop? Dat je nu iets van die kanttekening van Psalm 63 in je hart mag hebben. Iets van dat geluk en van die vreugde die er is in de dienst van de Heere. Dan is de dienst van de Heere een liefdedienst. Toe, jongeren, die misschien nog zitten te twijfelen. Zou je dan die dienst van de Heere niet willen hebben als de beste dienst die er is? Nu heb je vandaag toch wel gehoord dat de wereld je teleurstelt, hè? En dat het toch niet goed gaat als je net als Ahazia doorgaat. Maar dat er zoveel beter is te verkrijgen. Een goed dat nimmer meer vergaat. Je hebt al zo vaak gezongen, wie heeft lust de Heer te vrezen? Maar het is echt waar, hoor. Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zal God je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Nou, dan mag je, als je het zo ligt, dan mag je er ook wel eens naar uitzien. En ik weet, je kan zo tegen die eed opzien. Hè? Dan zeg je, ik belijdenis doen, hoe moet ik dat doen? Dat kan alleen als de Heer het je leert. Ik weet het uit mijn eigen leven nog. Ik vertel het wel eens op de belijdeniscatechisatie. Toen ik in 1990 in Tolen belijdenis deed, vlak voordat dat jawoord gegeven moest worden, zeiden ze van binnen, moet jij belijdenis doen? Je kunt die eed nooit houden. En toen liet de dominee Gunst, die liet zingen, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En in dat vers staat er nogal eens een keertje dan. En het was net alsof de Heer een streep zette onder al die woordjes dan. En toen heb ik het stil gezegd, Heere, dan zou ik het kunnen doen. Als u me de weg leert en als u mij met dat ware, met die geest verlicht, dan zal ik mijn ja-woord kunnen geven en dan zal zich het hart met mijn daden paren. Zomaar even persoonlijk gemeend. Maar nu hoop ik, als je daar nu mee worstelt, het kan van jezelf niet, dan zou je nog een mijnedige worden. Maar als de Heere je nu helpt, dan kan het. We gaan naar het huwelijk. Daar sta je ook voor in de kerk. Ja, dit jaar zijn er nogal wat huwelijken in de gemeente. Zo'n 18. En dan staan die jonge mensen voor in de kerk, hier of op een andere plaats. Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt? Nou, dan komen de namen. En dat je haar nimmer meer zult verlaten en dat je hem zult liefhebben en heilig leven en trouw en geloof houden. En hoe gaat het dan? Hoe gaat dat dan? In ons huwelijk? O, als het misschien moeilijk is, jaren getrouwd
En je moest zeggen, ja, het gaat niet. Ga dan nog eens op de knieën. En denk nog eens aan die eed. En dan mag je de hulp en de bijstand van de Heere altijd vragen, zegt het huwelijksformulier. Zelfs als je zulks allerminst verwacht. Dan heb je misschien niks, geen verwachting meer. Maar buig dan toch maar je knieën. En vraag maar hulp aan de Heere en hulp als het nodig is bij een ander. Maar breek de eed niet. De heilige doop. Je hebt beloofd voor je kinderen onderwijzen, hè, in de leer, in de voorzijde leer. Hè. Of gij ook niet bekend dat ze in Christus, hè, in Adam verloren, maar in Christus geheiligd. En je belooft, hè, nog iets van die leer van de kerk en dan dat je ze op zult voeden en dan heb je zo de hulp van de Heere nodig. Want echt, dat kunnen wij als ouders ook niet. Jonge kinderen opvoeden, dan denk je, nou dat gaat nog wel. Maar als ze dan ouder zijn, ach, we hebben of we nu jonge kinderen of wat oudere kinderen hebben. We hebben toch altijd maar weer de hulp van de Heere nodig. Het heilige avondmaal, ja maar dan zweer je toch geen eed. Ja, eigenlijk wel hè. Dan zweer je eigenlijk ook een eed om in de dienst van de Heere te gaan. Eigenlijk is de avondmaalsgang ook het afleggen van de eed. Ik zal de weg van uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. En daarom zal mijn mond des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat beloof je als avondmaalgang. En nu is het alweer een poosje geleden dat avondmaal was. Maar hoe is het nu met des Heeren lof verkondigen? En het de weg van Gods geboden lopen. Voel je? Dan gaat die eed wegen, hè? Want ik leg het af voor God en ook zijn heilige gemeente. Kinderen des Heren. En dan broeders in het ambt. Je werd bevestigd als diaken, als ouderling, als predikant. En dan die gewichtige vragen. Of je getrouw zal zijn naar uw vermogen. Broeders, wat hebben we dan een schuld na onze eed? Als ouderling, als diaken, maar ook als dienaar des woords. Want de Heere die ziet het hart aan. Ik las nog een hele treffende zin bij Ursinus. God hecht niet aan de woorden, maar ziet op het hart van degene die zweert. Voel je dat we het werk van de Heilige Geest zo nodig hebben? Want mijn hart deugt niet. Mijn hart deugt niet. En als de Heere mijn hart aanziet, dan ziet hij uiteindelijk alleen maar bedrog. Voel je dat je uitgedreven moet worden naar die Christus der Schriften, die de eed heeft gehouden, gezworen en gehouden, en dat tot Gods eer en des naasten heil. De eed staat in het kader van de bespreking van de wet. En wat is de eerste tafel? De eer van God, de liefde tot God. En de tweede tafel, ja, dat is de liefde tot de naaste. En dat is ook bij de eed het hoge doel. We zijn nog steeds bezig met de wetsuitleg. Derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. God wil een volk dat hem dient, hem dient en de naaste lief heeft. En dat gaat de Heere nu door zijn geest leren in het hart van de kinderen, van zijn kinderen. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. Kijk, dat lees je in Deuteronomium 10. We hebben het net gelezen en ik heb het ook als tekst voorgelezen. De Heer uw God zult gij vrezen, dienen, aanhangen en bij zijn naam zweren. In één adem. Het hoort bij een leven van de christen. Hem vrezen, dienen, aanhangen en zijn in zijn naam zweren. Bij zijn naam zweren. En die heiligen in het Oude Testament, die hebben dat, die eed gebruikt. Daar zie ik Abraham bij Abimelech. Het voorbeeld wordt ook in het schatboek gebruikt. Hij zweert een eed, Abraham, de vriend Gods. En Jacob bij zijn leugenachtige schoonvader Laban, hij zweert een eed, hij roept God als getuige aan. En David bij Bathseba, David heeft bij Bathseba en voor Salomo, hè, die eed, hij zweert die eed bij zijn vrouw. En Obadja, in de tijd van Elia, hij zweert een eed, de heiligen in het Oude Testament. Soms ook een onnadenkende eed. Ik zie Jozua daar bij die Gibeonieten staan. En hij zweert een hele onnadenkende eed. Hij onderzoekt niet, hij sluit een verbond en hij doet er nog een eed op ook. Onnadenkend, Jozua. En in het Nieuwe Testament, ik roep God aan tot getuige. Paulus zegt het. Maar er zijn ook van die dwaze eden. Ik denk aan David bij Nabal, wat een dwaze eed. Hij was een heilige, om het zomaar eens te zeggen. Hij was een afgezonderd kind van God, David. Maar dan bij Nabal, wat doet hij een dwaze eed om al die mensen te doden? En wat denk je van die vreselijke eed van Petrus? Die heilige, ja dat was die toch, een geheiligd kind van God, afgezonderd als discipel. Daar staat hij te vloeken en te zweren in de zaal van Caiaphas. Ik ken de mens niet. Gemeente, er zijn ook goddeloze eden in de Bijbel. Herodes, die zweert op zijn verjaardag en betekent het einde van Johannes de Doper. En die 40 Joden die zweren tegen Paulus in Handelingen 23. En uiteindelijk wordt Paulus een gevangene. Gebruik de eed niet verkeerd. Aan het einde van het tweede punt. Dit staat in het stuk van de dankbaarheid deze zondag. Nu gaat de Heere zijn volk gehoorzaamheid leren. Ze moeten opkomen voor zijn naam en zaak. Ze moeten zijn lof verkondigen en zijn naam verhogen. Weet je wat Gods volk gaat leren? Zo tussen die regels van 101 door. Ik ben onwaarachtig. Dan gaat de Heere hoe langer hoe meer hun zondige aard leren kennen. En dan gaat het vanavond over dat eedzweren. Dan gaat het om trouw en waarheid. En dan is er een volk in de kerk vanavond en thuis met ons verbonden die zeggen, trouw en waarheid wordt bij mij niet gevonden. Ik moet dankbaarheid gaan beoefenen, ik moet gehoorzaamheid leren in mijn leven. Maar het is eigenlijk hoe langer hoe meer die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En dan zitten hier mensen vanavond misschien op de puinhopen van hun leven. En die moeten zeggen, ik dankbaar, ik gehoorzaam. Ik mijn leven geven in de dienst van de Heere, vrezen, dienen, aanhangen en bij zijn naam zweren. Ik breng er niks van terecht. En die moeten het vanavond belijden. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen van dat lichaam deze doods? Maar nu gaat de Heere die catechismusprediking gebruiken en daarom is het zo nuttig. En dan moet je er altijd zondag 44 maar weer bij naast leggen. En dan staat er, waarom laat God die 10 geboden nu zo scherpelijk prediken, daar ze toch niemand in dit leven houden kan. En dan krijg je die 3 dingen, die zondige aard, hoe langer hoe meer te leren kennen. Maar dat je nu ook onder die catechismusprediking van de wet uitgedreven werd naar die grote wetsvervuller. Dat is de heilige Zoon van God, de heilige van het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus, de rechtvaardige, hij gaat daar op weg naar Gethsemane vanuit de paaszaal. En dan zegt hij het tegen zijn discipelen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat spreekt de mond der waarheid. Dat spreekt de Heere Jezus zelf. En hij heeft zijn woorden niet alleen gezegd, maar heeft zijn woorden ook gedaan en bekrachtigd. Hoe vaak heeft hij niet gezegd, voorwaar zeg ik u, amen, amen zeg ik u. En daarom is er voor schuldige zondaren ruimte. Dan is de trouw en de waarheid in die borg- en zaligmaker verenigd. En daarom zullen er toch zondaren wonen in zijn tent. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent wie zult gij kronen? Ja, daar zullen er zijn, die zullen in die tent dat heilig Sion eeuwig gaan wonen. Waarom? Niet omdat ze zulke goede mensen waren, niet omdat ze die trouw en die waarheid hier zo konden bevestigen, niet omdat ze hier een licht waren en een zout zo in zichzelf en zichzelf wat opgewerkt hadden. Maar dat is nu werkelijk alleen maar in de Heere Jezus Christus. Dan worden ze toch des te begeeriger gemaakt om de vergeving van de zonden en die gerechtigheid in Christus te zoeken. En dan verlangen ze, ja dan hijgen ze wel eens tot die volkomenheid na dit leven. Dan zeggen ze het wel eens, o Heere, wanneer komt die dag dat toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, dat ik dan eeuwig bij u mag wonen en dat ik dan het lichaam van de zonde en van de dood eens voorgoed af mag leggen. Dan mag dat bij ogenblikken toch wel eens de begeerte zijn. Dan zeggen ze, Heere, nu zou ik wel voor u altijd willen leven, maar het gaat niet. Maar dan zal ik het straks in de eeuwigheid eeuwig goed met u maken. Maar dan komt er toch wel eens een begeerte en een verlangen hier om zijn naam te bedoelen. Maar dan moet je ervaren dat dat altijd maar weer te kort is en altijd maar weer vol gebrek. Maar dan ligt er toch wel in dat leven, hè? En ik hoop dat de wetsprediking er ook toe bij mag dragen. Dat je uitgedreven wordt naar Christus, maar ook met dat hartelijke verlangen. Wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. Het wettig eed zweren, de vraag naar de eed, de praktijk van de eed, de getuige bij de eed. Mag men dan ook 102 bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren, Roomse achtergrond? Bladzijden vol
heeft Ursinus geschreven over die heilige verering. Dat is wel begrijpelijk, hè? Althans, dat hebben zijn leerlingen Pareus geschreven, onder andere. Hij heeft dat dus gedicteerd, dat was zijn lesstof. Ik geloof 22 tegenwerpingen behandelt hij. Het was wel een heikel punt. Bij de heiligen zweren, nee, moeten we niet doen. Want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij die als die alleen het hart kent, God tot getuige aanroepen. Dat woord dat lees je ook nogal eens in dat schatboek, getuigen. En daarom, er is een getuige in de hemel, er is een getuige in de hoogte. We kennen misschien die woorden van de Godvrezende van Lodestein wel. Het hoort de hemel alles toe, wat ik denk en wat ik doe. Dat was van Lodestein, nadere reformator. Het hoort de hemel alles toe, wat ik denk en wat ik doe. Dus wat ik denk en wat ik doe, dat hoort de Heere. Het ziet de Heere, dat weet de Heere. Nou, zo moet je leven. Het hoort de hemel alles toe, wat ik denk en wat ik doe. God is getuige. En die heiligen, die moet je niet aanroepen. Augustinus zegt, die heiligen, die moeten geëerd worden door hen na te volgen. En niet om hen te aanbidden, door hen te aanbidden. Dat is een citaat wat de Ursinus aanhaalt van Augustinus, de kerkvader. Dat is ook zo, dat is volgens het woord. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Maar er staat niet, bid tot die voorgangers, roep die mensen na hun sterven aan of ze je kunnen helpen. Nee, gedenk ze en volg hun geloof na. Nou, we zijn in deze weken met dat 100-jarig bestaan bezig. En dan komt er straks een gedenkboek en dan ga je over die kinderen van God lezen en over die predikanten. En ook de predikanten en de kinderen van God, de ambtsdragers die al gestorven zijn. Nou, je zou die mensen bij de heiligen kunnen rekenen. In die zin, het waren Gods kinderen en in de Bijbel worden Gods kinderen de heiligen genoemd. Maar dan moeten we ze juist eren door hun geloof na te volgen. Niet door hen te aanbidden natuurlijk, dat is duidelijk. Dat is God aanroepen. Hij is getuige die alleen het hart kent. En die de waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. We stellen ons voor de alwetende God, die de getuigenis waarheid, die de getuigenis, die aan de waarheid getuigenis wil geven. Die de waarheid zal doen blijken en die zal straffen wanneer ik vals zweer. God komt op onze eden terug, gemeente. Hij is getuige. Gemeente, dat is ontzettend. Als we bedenken dat de Heere alles weet. En we gaan zomaar door op onze eigen gekozen weg. De Heere doorziet alles. Maar wat is het ook bevrijdend. Als je nu op de puinhopen van je leven moet zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Weet je, toen mocht Petrus schuilen bij de God van de eed. Want hij had Jezus afgezworen en eigenlijk met vloeken en met zweren gezegd, ik ken de mens niet. Maar toen mocht hij toch zeggen, maar Heere, u weet hoe het is. En dat ik hier nog zit bij die zee van Tiberias, dat heb ik niet aan mezelf te danken. Maar dat heb ik aan u te danken, want gij weet toch wat gij in mijn hart hebt gewerkt. Gij weet dat ik u lief heb, want de Heere kent het hart. En de Heere bevestigt de waarheid. Oh, dan kan je toch zo uitzien, hè? Of de Heere nu die waarheid van zijn werk ook in je hart wil bevestigen. Er staat zo'n wonderlijk woord in Jesaja 61, meen ik. En ik zal geven dat hun werk
in der waarheid zal zijn. Dan is er een volk op aarde, dan zijn er mensen die zeggen, Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat zijn mensen die hebben niets aan een schouderklopje van een ander. Want alvast zouden ze nu zelf dat werk stempelen en zeggen, nou ik denk wel dat ik een kind van God ben. Of dat een ander zegt, toe joh, jij bent er ook wel een van Gods kinderen hoor. Daar heb je uiteindelijk niets aan. Zeg gij tot mijn ziel en zeg dat dan maar Heere onder het woord. Onder de prediking, onder het lezen van uw woord. Mag dan dat getuigenis van uw geest er zijn in mijn hart. Dat ik ook ik een kind van God ben. Dan is de Heer ook weer vrij hoe hij dat bekend maakt in het hart. En dan mag dat toch wel eens wezen. Hè? Onder het lezen of onder het overdenken. Als dan die Heilige Geest je hart bij dat woord brengt. En dat woord bij je hart. En dat je het dan mag geloven. Niet alleen voor een ander. Maar ook voor mij. En ik weet wel, dan kan dat op dat moment een geloofsoefening zijn en dan is het zeker. En het volgende moment dan denk je, ja maar is het nu wel echt? Dat is die strijd, hè? Maar dan moet altijd maar weer opnieuw vragen. Of de Heere bevestigen wil trouw en waarheid. En hij handhaaft zijn recht. Hè? Want dan gaat het er natuurlijk ook om dat het eerlijk is. We kunnen ons van alles voorwenden. En we kunnen allerlei dingen denken van onszelf. Of nou ja, dat het net iets lijkt. Hè. Maar vals geld, dat is geen betaalmiddel. Hè. Als je met een briefje van 100 naar de winkel gaat, dan halen ze dat even door zo'n apparaatje. Want dan zeggen ze, ja dat moet natuurlijk wel echt zijn. Hè. Dan kijken ze even of dat wel echt 100 euro is. En als mijn geloof nu niet echt is, dan kom ik er niet de hemel mee in. En daarom, Heere, geef dat mijn werk de waarheid is. Het wettig eedzweren, gemeente. Dan gaan we zo weer naar huis. En we hebben allemaal vandaag de aansporingen gehad uit het woord. Voor iedereen. 3 keer in de kerk. Vanmorgen over Ahazia. En vanmiddag over de pottenbakker. Ook een ernstige preek. En vanavond over het eedzweren. Dan zegt de Heere uw God zult ge vrezen, dienen, aanhangen en zweren. Dan zegt de Heere, wandel nu voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dan moeten we allemaal gaan bidden, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Kleine mensen zweren bij de grote God. Maar God zweert ook voor kleine mensen, voor Gods kinderen. Dan zweert God bij zichzelf. We lezen het in Hebreeën 6. En dan geeft dat zo'n vastheid voor een wankelmoedig volk. O, dan zegt de Heere, u zult de zaligheid beërven. U zult de belofte verkrijgen. Ik ben onveranderlijk. Ik beloof het in mijn woord en ik zweer het in mijn trouw. Ik zal het verbond met u in eeuwigheid bewaren. O, wat ligt het dan vast? Dan ligt het niet vast in iets van de mens, kinderen des Heren. Maar dan ligt het vast in die belovende en in die eedzwerende God. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van deze dag. Geef het in de overdenking mee naar huis. En bewaar ons ook in de week die is aangebroken. Helpt u in alle dingen. Ook misschien de dingen die we moeilijk vinden. Of ook juist de dingen waar we naar uitzien. Maar mocht u onze geleide zijn en dat we allen zouden beseffen voor het aangezicht van u te verkeren. Denk aan allen die het moeilijk hebben en wilt u nog zijn in Christus tot een vriendelijk ontfermer. We bidden voor de dienst van aanstaande donderdag als onze broeder dominee Mulder hoopt voor te gaan voor de zending. Wilt u hem helpen en geef dat we allen ook hier onder uw woord mogen zijn. En zo bidden we om de komst van uw koninkrijk, maar ook om de vergeving van al onze zonden, ook van deze dag, in dat alles reinigende bloed van Christus. Uit genade. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 111 vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111 vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.